Er zijn mensen die met een uiterst kritische blik kijken naar de wereld van kunst en NFT's. Er zou snel geld gemaakt kunnen worden en de essentie van wat kunst kunst maakt uithollen. Het is allemaal een beetje te makkelijk, zo klinkt de kritiek. En Jens Haning, een Deense kunstenaar, vond dat de snelheid van geld per definitie relatief is. Dus trapte hij het gas van zijn geldpers even keihard in. Maximale return, minimale inspanning. Hoe hij dat precies deed, dat hoor je aan het eind van deze aflevering. Mijn naam is Mark Schoones.
Ik ben Joris van Heukelom.
En dit is Schokvast.
Welkom bij Schokvast, jouw gezonde dosis inzicht en twijfelzucht in een net te snelle wereld. Mark en ik doorklieven de actualiteit en we hebben een gast met een mooie staat van dienst. Rick Oostenbroek, top designer voor global brands, art director en NFT-kunstenaar. Met Rick praten we over de befaamde Bored Apes.
Het is gewoon te labiel wat mij betreft. En zeker als je op dierenplaatjes gaat wedden, beter niet doen.
Zullen echte kunstenaars vervangen worden door een algoritme?
Bizar is dat het heel snel mooi is. Ja. Die software die kan iets heel snel mooi maken en dat is gewoon eng.
En tips om als freelancer om te gaan met de klant.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me vereerd moest voelen om met die mensen te werken. En het was feitelijk eigenlijk dat ik nu pas denk van fuck, eigenlijk had het andersom moeten zijn. Die mensen moeten blij zijn om met mij te werken.
Dit is Schokvast, een podcast over de snelheid van verandering en de traagheid van de mens. Voor iedereen met een bovengemiddelde snapsnelheid.
Zijn we weer, jongens?
Ja, we zijn goed op dreef aan het komen. Ik voel het, het wordt een bewogen najaar.
Ja, alle draaiboeken zijn compleet.
We zijn er helemaal
klaar voor.
Ja, ja, ik hou toch heel graag vast aan de analoge realiteiten.
Ja, daarmee bedoel je te zeggen dat je een deel van het draaiboek uit had geprint en daar net driftig naar op zoek was, want hij was kwijt.
Nou ja, maar dat soort organische principes leiden toch af en toe tot associaties die je niet zou hebben in een digitale realiteit.
Ja, nou, ja of je raakt je pleurisorg gewoon heel vaak kwijt.
Denk daar maar eens over na.
De waarheid ligt een beetje in het midden, denk ik.
Overigens, ja. ken jij Adam Neumann? Of Newman, wat jij wil.
Is dat die gast van WeWork?
Ja, nu niet meer van WeWork.
Nee, hij heeft nu een nieuw dingetje.
Hij heeft een nieuw dingetje, ja.
En ook geld gevonden voor dat nieuwe dingetje, toch?
Het is ongekend. Ja. Het is de eerste PowerPoint unicorn.
Ah, ja. Heel veel geld gevonden dus.
Ja, zet die maar op een tegeltje. Een PowerPoint unicorn. Dat betekent dus dat je alleen maar een PowerPoint hebt. Verder nog helemaal niks. En dat je toch 340 miljoen ophaalt en daarmee een waardering van 1 miljard dollar neerzet. Op basis van een PowerPoint.
Ja, vet. En er is dus iemand die hier heel veel geld in heeft geramd. Terwijl die meneer toch niet echt bepaald bekend staat om heel zorgvuldig met investeringsgeld om te springen.
Dat klopt. En wie dat gedaan heeft is Mark Andreessen. Die kennen we natuurlijk van Horowitz en Andreessen. Ja. Die heeft ook wel wat geld weg te stouwen.
Ja, die schijnt nog wel wat te hebben liggen. Ja.
Dat scheelt. Die Adam Neumann, die inderdaad ooit met WeWork begon. Is overigens de rijkste dyslecticus ter wereld. Want die man die heeft geloof ik toen hij 14 was is hij beginnen woordjes schrijven. Hij is de ex-CEO, startup founder van WeWork. Is aan de kant gezet omdat er wel her en der wat geldstromen liepen die niet meteen initieel de bedoeling waren. Maar goed, dat heeft Andreessen niet doen besluiten niet te investeren in zijn nieuwe visionaire vergezicht. En dat heet Flow.
Ah.
Flow, dus dat is van die PowerPoint. Hè? Dat is die PowerPoint unicorn, ja. Flow. En dat ik heb het ook opgezocht. Wat is dat dan, dat hele Flow? Heel weinig over te vinden. Wat op zich logisch is, want het is een PowerPoint
het
unicorn.
Het is nog niks.
Dus het is heel weinig. En iets wat heel weinig is, is per definitie ook meteen heel veel.
Die moet je even uitleggen.
Nou ja, dat is toch een beetje net zoals bij NFT.
Ah, het is schaars.
Nou ja, je weet nog niet wat het is, dus het kan heel groot worden.
Ja, en als mijn oma wieltjes had gehad, was een karretje geweest.
En zo is dat. En die Flow, die doet eigenlijk wat WeWork doet in de B2B space. Dus voor kantoren.
Ja.
Doet dat in de privé households. Dus en dat is het enige vergezicht. Innovatieve dingen met betrekking tot waar mensen gaan wonen. Het enige formele wat erover te vinden was housing shortage through technology providing equity for renters and the new type of social interaction. Bam. PowerPoint unicorn. 1 miljard euro. Dollar. Sorry.
Ja, het is eigenlijk een soort van Airbnb on steroids in een lekker VC-jasje.
Ja, de waardering is nu gedaald. Dat snap je. Ik zei net, het moet bij de belofte blijven. Bij de PowerPoint.
Oh, ik moet het niet invullen.
Je moet het niet invullen.
Oké. Okay. Nou ja, als deze meneer ergens goed in is, dan is het een hele hoop geld genereren met eigenlijk niet zo heel erg veel.
Delivering a visionary dream.
Ja.
Which will change the future of zoiets.
Ja, dat is prachtig.
Er zijn twee gedachten die door mijn hoofd gingen toen ik dit las. Enerzijds, wat leven we in een gekke wereld? Nee, ik denk dat er inderdaad echt wel wat gaat gebeuren met de manier waarop we wonen. Mm-hmm. Want waarom zou anders die Andreessen daar een... 340 miljoen inzetten. Dus, en ik denk ook oprecht dat dat zo is. Als je kijkt naar de samenleving verandert met rassenschreden. Dus dat zal ook een antwoord met betrekking tot hoe mensen wonen. En daar zitten dan sociale interacties bij. Dus dat kunnen we wel wat verwachten. Dat is interessant om nog eens een thema-uitzending aan te wijden.
Zeker.
Met betrekking tot urbanisatie en dat soort dingen. Maar iets anders wat door mijn hoofd ging was ook wel... We leven toch wel echt in een maatschappij met twee snelheden. Aan de ene kant... Hoor je en lees je, en dat is de werkelijkheid en de waan van de dag. Maar het is wel echt tastbaar en het gaat gebeuren dat 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens komen ergens deze winter. Omdat ze het gas niet meer kunnen betalen of in de kou zitten. Kan je kiezen. Dat lees je ook vanuit UK. Of je gaat straks nog te eten hebben. Maar dan heb je het koud of je hebt het warm, heb je niks te vreten. Lezen we over berichten dat een jongetje op school flauw valt omdat hij 3 dagen niks gegeten had. Nou, dat soort dingen. En aan de andere kant wordt er in een PowerPoint 340 miljoen geduwd. Nou, dat is toch een beetje dubbel. Dat schuurt.
Ja.
Maar goed, kan aan mij liggen.
Nee, ik denk dat het... Kijk, dat spel van hele grote investeringen versus de onderkant van de samenleving die het lastig heeft. En die onderkant is nu wat groter geworden. Dat is van alle tijden. Maar dat zo'n man die bij dat WeWork met pek en veer dat pand uit is gejaagd en toch wel gezien wordt als een van de grootste CEO charlatans van de afgelopen tijd. Nu gewoon weer zonder al te veel moeite zo'n piñata met allerlei miljoenen uit de lucht slaat. Dat is toch wel heel bijzonder.
Ja,
en dan ook nog eens niet bij... Nou ja, die man van Citibank die is natuurlijk gewoon een beetje in de luren gelegd door hem in het verleden. Maar dit is wel gewoon een serieuze investeerder, deze meneer. En die trapt er dan dus blijkbaar weer in. Of niet, of hij heeft een heel succesvol bedrijf voor een relatief prikkie op de kop weten te tikken.
Zo is het. Tot zover.
Kan ook. Ik heb ook iets over kantoren. Oh. Over werkplekken. Ik was weer aan het snuffelen op de Atlantic. Dat deed ik deze zomer. En, en het stuk had ik even opgeslagen. Ik denk dat wil ik even vertellen in Schokvast. Het gaat namelijk over hybride werken. En de rol van het kantoor. En het stuk is relatief radicaal tegen hybride werken. Zegt eigenlijk, ja, dat werkt eigenlijk niet meer. Dat hybride werken, dat is eigenlijk een ideaal wat eigenlijk nooit gaat werken. En dat komt doordat de rol van het kantoor eigenlijk veel groter is dan een plek waar je werk doet.
Mm-hmm.
En het stuk is best wel interessant, want die noemt het kantoor a kind of mothership for productivity.
Nog een keer, a kind of mothership
for productivity.
Wauw.
Vond ik best wel mooi. En het legt eigenlijk een beetje uit hoe het kantoor is geëvolueerd door de jaren heen. En zegt, het oorspronkelijke kantoor was gewoon een klooster. Waar monniken dan religieuze teksten zaten over te tikken. Want die konden dat dan alleen maar daar doen. Want ze konden alleen maar daar schrijven. Thuis konden ze dat niet doen. En langzamerhand is die rol van dat kantoor een beetje veranderd naar gewoon de plek waar je heen gaat om je werk te doen. En in principe doen heel veel mensen nu werk wat je theoretisch gezien ook thuis zou kunnen doen. Alleen ik denk dus aan de hand van dit artikel dat we terug moeten naar een opvatting rondom dat kantoor. Dat het een kantoor moet een plek zijn waar je iets kan doen wat je niet thuis kan doen per definitie. Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn. En als je je kantoor inricht en neerzet als plek waar mensen gewoon ook achter hun bureautje kunnen gaan zitten om te gaan zitten tikken. Terwijl ze dat thuis wellicht ook kunnen.
Oh, zo bedoel je het.
Dan,
ik dacht, als je een slecht huwelijk hebt, dan ga je op kantoor. Maar
dat zou ook een idee zijn.
Mm-hmm.
Een populair idee, denk ik ook wel, in sommige regio's.
Ik voel een nieuwe PowerPoint unicorn.
Dat is wel een PowerPoint unicorn. Wie weet, de eerste schok van start-up ziet hier misschien het licht. Maar
dat bedoelde je niet?
Nee, dat bedoelde ik niet. Ik denk, omdat ik zelf ook ondernemer ben en een kantoor heb. Een kantoor wat nu heel langzaamaan te klein aan het worden is, als ik alle mensen die we hebben allemaal tegelijkertijd achter hun bureau zou willen zetten. Maar misschien is dat helemaal niet de rol van ons kleine kantoortje. En toen moest ik nadenken over dit deed me eigenlijk denken aan een architectonisch concept wat al heel lang in mijn hoofd leeft. Dat is namelijk de eudaimonia machine. Dat is ooit bedacht door een gast uit Chicago, een architect uit Chicago. En die heeft David Duane heet die man. En die heeft een concept bedacht voor het ideale kantoor. En dat bestaat niet uit allemaal cubicles met mensen die daar dan zitten te rammen. Maar dat bestaat eigenlijk uit 5 verschillende kamers. En de ene kamer staat helemaal voorin de ruimte. En de andere kamer staat helemaal achterin de ruimte. En je gaat eigenlijk fase voor fase door die verschillende kamers heen. En iedere kamer of iedere ruimte heeft een andere functie. Dus je hebt inspiratie. Daarna komt samenwerking. Daarna komt onderzoek. Daarna komt productie. En helemaal achterin heb je concentratie. Dus naarmate je de ruimtes doorgaat, ga je eigenlijk steeds dieper en dieper werk doen. Of dieper geconcentreerd werk. En dat concept is nooit echt helemaal fatsoenlijk toegepast. Maar toen dacht ik, dit is wel typisch iets wat je thuis niet kan creëren. Zo'n plek waar je dus die verschillende staten van werk kan opzoeken naar gelang je dat zou willen. En toen dacht ik, nou, misschien komen hier twee dingen wel samen. En zou ieder kantoor wel moeten toewerken om een soort eudaimonia machine te worden. Overigens is dat in het Nederlands eudaimonisme of geluksleer. Dat is bedacht door een Aristoteles. Nou, die kennen we ook wel. En die, ja. Ik ben een beetje aan het nadenken over de toekomstige rol van ons kantoor als klein reclamebureautje, maar ook als kantoor in het algemeen. Omdat je gewoon ziet dat heel veel grote bedrijven die worstelen ook met die panden.
Het is, een fundamenteel vraagstuk, hè?
Ja,
ontzettend. In de pandemie ging iedereen dan remote werken. Die dingen zijn weer nu afgenomen door de waarde van al die bedrijfjes die dan het remote werken faciliteren. Ontzettend is ingestort. Mm-hmm. Maar het probleem met je kent McLuhan, hè? Dat is een van mijn idolen.
Ja, Marshall McLuhan. Ja,
en, je zou eigenlijk een kantoor ook gewoon kunnen zien als een medium. Ergens. Doe het maar gewoon even voor de lol. Mm-hmm. Het is niet helemaal juist. Maar McLuhan zei altijd van, het is onmogelijk om de toekomst te gaan bepalen als je alleen maar in je achteruitkijkspiegel kijkt. Dat was, in het Engels klinkt dat beter. Ja. You cannot define the future looking in your rear mirror. Okay. En eigenlijk hebben we dat wel met z'n allen een beetje gedaan. Hè. We zijn remote gaan werken en wat we gaan doen zijn is hetzelfde wat we altijd al deden. En dat was al niet al te vragen.
Volledig.
En wat je ziet is dat de succesvolle bedrijven op dit moment die omgaan met hun personeel op een manier waarbij dat personeel niet meer verwacht wordt op kantoor te komen. Die hebben één begrip gelanceerd en dat heet synchroniciteit. Je mag asynchroon samenwerken digitaal. En dat werkt. Wat we nu vooral doen is, daar gaan we samen vergaderen online. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Of nog veel erger, tijdens de pandemie stuurde men doosjes rond met worst en bier. En dan had je de vrijdagmiddagborrel online.
Dat was het punt waarop ik besloot om te gaan ondernemen.
Serieus, dit heeft echt plaatsgevonden, ja, dames en heren.
Dat was echt, oh man.
Kunnen wij vaststellen dat dat idee geen PowerPoint unicorn wordt?
Nee, dat is de definitie van de hel voor mij.
Ja, nee, maar dus voor het beeld. We proberen dus ons oude gedrag te verpakken in een soort van nieuwe remote structuur. En dat werkt dus niet. We moeten dat digitale gaan gebruiken. En Aslander, die al vaak de gast is geweest, die zegt eigenlijk exact het letterlijk. Mm-hmm. Hetzelfde, dat de informatiestromen die gaan zich anders modelleren. En naar dat nieuwe model moet je dan asynchroon gaan samenwerken.
Precies.
Ik vind trouwens jouw idee met die vijf kamers echt super tof.
Ja, dat is echt iets heel tofs.
Ja.
Dat is echt iets heel tofs. En het is dus een bestaand concept. Hè? Ik heb het niet bedacht, maar het is dus een concept. Het is ooit een keer bedacht. En je hebt al kantoren in New York die dan die Dwayne een beetje los hebben laten gaan. Maar het is nog nooit echt zo ingericht. En ik denk wel dat het kantoor is hier de bepalende. De reden waarom mensen niet terug willen naar kantoor is omdat kantoren nu niet faciliteren in dingen die ze niet thuis kunnen doen. Dus men ziet het nut van het kantoor niet. Tenzij je hele gezellige collega's hebt. Dan ga je er graag heen. Waarom? Omdat je die mensen dan ziet.
Ja, maar exact dat zou het nut van het kantoor kunnen blijken in de toekomst. Namelijk zorgen voor die fysieke verbinding met elkaar. En eigenlijk de viering, bijna letterlijk.
Precies. Maar stel dat je als ondernemer zijn plekken creëert waar men totaal afgesloten van iedere zintuigelijke afleiding werk kan doen. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel kantoorwerkers heel erg behoefte hebben aan zo'n plek. Want als één ding thuis vaak niet is, is stil of zonder afleiding. Want er staat altijd wel een wasmand of een kind aan je arm te leuren. Maar stel dat die plek op werk wel gecreëerd kan worden, in plaats van al die eindeloos deprimerende kutkantoortuinen die niet werken. Ja, dan heb je al een veel nuttigere plek voor je mensen om naartoe te komen.
Dat hebben we toch weer veel inzicht verschaft.
Allemaal gratis. Hè,
en we zijn nog niet begonnen aan onze gast.
Dat wou ik zeggen. Zullen we die introduceren dan?
Goed idee. Onze schokvastgast ademt creativiteit en authenticiteit. Toen hij 16 werd, ontdekte hij Photoshop. Deze ontdekking, samen met zijn fascinatie voor de natuur en textuur, maakte van hem een maker met wereldfaam. Voeg bij deze maakdrang de wonderwereld van NFT's en je hebt een toekomstbestendige match made in heaven te pakken. Een godswonder dat hij nog steeds te vinden is in de lage landen met instituten als Adobe, Apple, Nike en Red Bull als klant. Een man die niet over Web3 praat, maar er echt wat mee doet, want hij haalt zijn kennis niet uit een handleiding of boek. Hier is Rick Oostenbroek.
Hi Rick.
Hallo. Wow, dat was echt fucking impressive. Dankjewel. Hallo. Leuk om hier aan te schuiven en te praten over mijn vak.
Ja.
Dat is het plan, toch?
Dat is het plan. We hebben altijd een soort eerste openingsvraag. Dan vragen we eigenlijk om aan de gast om het trucje wat Joris net deed dan over te doen, maar dan in je eigen woorden. Dus wie is Rick Oosterbroek? Wat doe je?
Wat houd je van straat?
Dat ja, dekkentafeltje.
Rick Oosterbroek is heel vroeg begonnen met creëren. Eigenlijk in de middelbare schooltijd. Toevallig, ja, ik was best een klotenkind, om het zo te zeggen. Voor mijn ouders was ik heel lastig. Zou niet zeggen onhandelbaar, maar het ging er wel tegenaan. En ik had altijd een beetje die druk van thuis uit, goed presteren op school, sporten, blablabla. Gewoon zeg maar het riedeltje wat ouders van kinderen verwachten op jonge leeftijd. Toen ja, ontspoorde ik een beetje en dat uitte zich meer in heel veel jointjes roken, kunnen we eerlijk over zijn. En een vriend van mij, waar ik jointjes mee rookte, die kwam op een gegeven moment met Photoshop aanzetten. En die zei van, hey Rick, kijk. En die liet me dingen, creaties online zien. Dat was DeviantArt back in the days. Dat is echt super oldschool. Bestaat nog steeds overigens. En ik had nooit echt bewust iets met kunst. In het verleden nooit echt gehad. Mijn opa was wel kunstverzamelaar trouwens. Dus misschien dat er wel een soort van connectie was. Maar mijn ouders zijn allebei basisschoolleraren feitelijk. En van daaruit heb ik eigenlijk een soort van mijn passie gevonden. Wat ook mijn expressie was van mijn soort van emotional outlet, zeg maar. Dat klinkt heel cheesy en corny. Maar ja, dat was het wel op dat moment. En ik vond helemaal mezelf een... Ja, van daaruit feitelijk bijna al mijn vrije tijd ever since daarin gestopt. Omdat ik het gewoon fucking vet vond. Ik vond het leuk. Ik vond het een moderne manier om het te uiten. Ik heb niet zoveel met... een kwast en penseel en whatever. Ik gebruik het wel, maar gewoon de moderne approach van iets wat al heel lang bestond. En het was ook echt heel erg een niche. In de zin van, het bestond nog niet echt. Vandaag de dag staan er duizenden tutorials online hoe je dingen moet maken. Maar er zat ook echt een uitdaging in. Van oké, hoe ga ik dit mezelf aanleren? Hoe ga ik hier goed in worden? En ja, de mogelijkheden zijn eindeloos.
Maar je doet er zoveel toffe dingen mee dat de makers van de software... Bijvoorbeeld van Photoshop, die gaan jou altijd een beta-versie of een nieuwe update sturen om even toetsen te testen.
Zeker, nee, dat heb ik ook al een tijd gedaan. Ik doe het inmiddels niet meer, maar ik ben ook 3 jaar beta-tester, zoals ze dat noemen, voor Photoshop geweest. Dus zeg maar features die over 3 jaar uitkomen, die mocht ik al testen en daar mocht ik feedback op geven. En dat was super tof. En zeker ook omdat, ja, die mensen hebben het mogelijk gemaakt. En dan niet alleen Adobe, maar bijvoorbeeld ook Wacom, die tabletjes maken waar je op kan tekenen. Dat is ook een klant die heel vaak bij me terugkomen is. En dat is wel echt heel vet. Van dat die instituten het eigenlijk heel vet vinden. En ja, dat is gewoon gigantisch geëscaleerd. En dat escaleert nu eigenlijk alleen nog maar door. Waar ik dacht dat ik mijn plafond wel redelijk bereikt had. Is dat nu nog lang niet in zicht eigenlijk.
We zitten met de handicap in dit medium dat mensen niks kunnen zien. En je linkjes naar je Instagram en je portfolio en zo, dat zetten we natuurlijk allemaal keurig in de show notes. Maar er zitten mensen natuurlijk helemaal in het moment van deze aflevering dit te kijken in de auto. En die denken, wat maakt die jongen? Wat maakt Rick? Oh. Zou je dat kunnen omschrijven?
Het evolueert altijd, zou ik zeggen. Dus het is niet dat ik een vast thema of een vast ding pak. Kijk, wat ik eigenlijk altijd heb gedaan, ik heb mijn hele leven lang geobserveerd. En zeker sinds ik creatief ben begonnen van oké, wat zijn dingen in het leven die ik mooi vind? Of het nou een reflectie is of een lucht die er mooi uitziet. Whatever, gewoon alles waar ik door getriggerd word, dat probeer ik in mijn werk te stoppen. En meestal op een hele abstracte manier. Ik werk niet heel figuratief, heb ik in het verleden wel gedaan, maar... Ik vind het gewoon mooi om gevoelens te ontlokken bij de kijker... zonder dat ik werkelijk het verhaal vertel. Dus dat ze er meer... hoe zeg je dat? Het is gewoon op verschillende manieren te interpreteren. En dat vind ik wel het fijne en het abstracte ervan. Van de ene kan er heel vrolijk van worden... en de ander niet, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk raar, maar dat soort dingen. Het is gewoon lekker open, weet je? En... het fijne ook, vind ik, van het medium is dat je nooit uitgeleerd bent. Omdat het natuurlijk computergerelateerde dingen zijn. En computers evolueren ook. Je gaat van mp3-spelertjes waar 64 MB op stond... naar terabytes die je nu op een gadget kan hebben. En daarmee, zeg maar, met die evolutie evolueert de software en alles ook. En gewoon het vak zelf creëren vind ik gewoon heel interessant. En zeker... in het digitale is het eindigt nooit. Het eindigt nooit. En je kan animeren, je kan hele experiences bouwen, je kan met VR bezig zijn, je kan gewoon alles. En dat is gewoon zo top. En ja, ik zou het ook echt gewoon vet vinden als middelbare scholen daar een keer iets mee gaan doen. Of in de zin van nou ja, goed, geef een kind een keer een iPad met Procreate erop. Weet je, het is zo accessible. En niemand doet dat.
Mm-hmm. De wereld is maakbaar. Hè? Dat, ja. Eigenlijk, dat pleidooi, dat geef je nu ook.
Ja.
Als je de lijst ziet met bedrijven, enterprises waar je voor werkt, dat is buitengewoon imposant. Ik weet 100% zeker dat vele reclame mensen in Nederland daar echt saliverend, dat is een moeilijk woord, verkwijlend, zouden naar kijken. Maak het even concreet. Waar ben je op dit moment? Wat zijn de grote chunks en brokken en werken waar je nu mee bezig bent? Voor zover je daar over praten.
Ik ben feitelijk helemaal met klantenwerk gestopt. Ik heb een campagne met Ray-Ban en Sunglass Hut gedaan. En daar ben ik in januari was zeg maar de deadline daarvan. En sindsdien heb ik geen klantding meer aangeraakt. Ook bewust. Ik zag het altijd heel erg als een blessing. Maar uiteindelijk, je hoort ook van, ik vertelde net waar de core een beetje vandaan kwam. Van waarom ben ik begonnen met creëren? En ik vind het wel interessant, omdat ik daar nu ook de ruimte voor heb. Laten we wel wezen om daar weer naar terug te gaan. En dan te kijken van oké. Wat gebeurt er als ik gewoon een blanco canvas voor me heb, als ik geen planning? Kijk, ik bedoel, ik ben nu bij jullie aan tafel, maar dat is het enige wat ik deze hele week hoef te doen. Voor de rest ligt het gewoon allemaal open en dat is gewoon heerlijk. En ik bedoel, die klanten zijn allemaal super vet. Echt, ik voel me vereerd dat ik voor die naam heb mogen werken, want daar droom je alleen maar van als je als 18-jarige jongen begint te freelancen. Maar je merkte wel dat bij elk kleine briefing of whatever, waar ze maar zeiden van hey Rick, doe lekker je ding, dat er altijd een week later weer wat komt kijken. En dat is een voorbeeldje Ray-Ban. Ik mag er feitelijk niet over praten. Ik heb contractueel gezegd dat ik er niks slechts over mag zeggen.
We hebben maar 3 luisteraars. Hoor.
Daarom. Nee, goed. Maar die benaderen mij van hey Rick, je hebt super vet kleurgebruik. We willen graag een campagne met je doen. En ik denk, nou leuk. Ik zat midden in wat NFT-drops. Dus ik denk, ja kut, komt lekker uit. Nou ja, goed. Ze beloven open brief, prima. Week later, mag ik alleen rood en blauw gebruiken?
Ja, dat werkt niet zo.
Nee, precies. En dat is natuurlijk heel vaak gebeurd. Dat soort dingen. Dus ik had ook zoiets van oké, ik heb nu de ruimte, ook financieel gezien, mede door die NFT's die ik dan zelf verkoop, om gewoon weer terug te gaan naar die basis en te kijken waar dat me gaat brengen. Om eigenlijk meer als kunstenaar te opereren dan dat ik echt een soort van tool ben om bedrijven of producten aan te prijzen visueel gezien. Snap je ook zeg?
Ja.
Ja, dus dat vind ik wel interessant.
Kan je eens uitleggen wat je doet met die NFT's? Als in, kan je uitleggen welke rol en de komst van NFT's hebben gespeeld in jouw carrière?
Voor mij, het was best wel frustrerend om een digital creator te zijn in die zin van, je werd nooit als kunstenaar gezien. Het was niet echt een artvorm die je in musea tegenkwam. Je had wel van die installaties en weet ik veel wat, maar nooit. Ja, gewoon een digitaal gecreëerd beeld. Dat kon je eindeloos uit blijven printen, bla bla bla. Had geen waarde, weet je. Iedereen kan het op de achtergrond van zijn telefoontje gebruiken. Het stelt niks voor. Of althans, van er werd een beetje makkelijk over gedacht. En ik weet nog steeds van, ik was op een gegeven moment, was ik op mijn 21ste of zo, was ik art director voor Cirque du Soleil in Montreal. En ik was voor Nike aan het werken. En weet de fuck, ik in een opwelling heb ik gewoon De Wereld Draait Door, zeg maar, gewoon ge-emailed. En de gooi in Eemlanden, hier, de krant, weet je wel. Van, ja, die gaan het dan over een of andere B-sporter hebben van 17, die 13e op het NK, weet de fuck, is geworden, weet je. En ik had zoiets van, ja, weet je, dit is ook vet. En hiermee kun je ook mensen inspireren, snap je? Van, het is zo'n niet bestaand ding in onze maatschappij. Maar we hebben er wel heel veel mee te maken. Ik bedoel, elke telefoon die komt met een wallpaper, wat vaak digitaal gecreëerde kunst is. Advertising. Kijk om je heen naar de billboards. Kijk om je heen naar de televisiereclames. Dan is het nu hier in Nederland misschien niet heel groot. Maar als je in Amerika of whatever, weet je, dat is natuurlijk allemaal super cheesy en shiny en whatever. En het is allemaal gewoon met de computer gegenereerd. En ik heb zoiets van, waarom is dat geen kunstvorm? En toen kwamen NFT's. En voor mij de grootste transitie was meer van dat ik mezelf meer als artiest ging zien dan dat ik een tool was voor anderen. En dat ik gewoon meer een identiteit en oké, ik had natuurlijk wel mijn eigen brand en ik had veel volgers op Instagram en whatever, maar toch moest je altijd een beetje in het stramien blijven in de gedachte van oké, als ik nu gigantisch alles omgegooid en iets totaal anders ga creëren of whatever, misschien verlies ik mijn klanten wel, weet je. Dan zit je daarmee van, oh shit, weet je, ik moet gesponsorde posts doen. Straks, als mensen, als ik dit nu ineens ga doen, straks willen bedrijven dat niet meer. En dat zeg maar, die druk, daar zit je altijd wel mee. Zeker omdat je gewoon afhankelijk bent van die e-mails die binnen moeten komen. En die e-mails die kwamen alleen maar op basis van
wat ik online zette en mijn hele online presence. En nu heb ik zoiets van, jongens, ik kan gewoon helemaal los. Ik kan gewoon dit zeggen en dat zeggen. Ja, weet ik veel, gooi ik weer wat onzin online. Ja.
Ben je dan kunstenaar of handelaar?
Kunstenaar, absoluut. Ik ben wel een kunstenaar. Ik ben geen goede handelaar in de NFT-scene. Ik probeer wel mensen te helpen. Zeker nu mijn presence wat groter wordt, probeer ik andere creatieven waarvan ik denk van, yo, gasten, jullie hebben talent. Probeer ik wel te steunen. Dat kan een simpele retweet zijn. Het kan ook dat ik voor een x-aantal Ethereum, want ik zit dan op de Ethereum blockchain met mijn NFT's, dat ik hun werk aanschaf ook. Om ook te supporten. En dat vind ik wel heel erg leuk. Het handelen in de dierenplaatjes, om het zo even te zeggen, dat sla ik over. Mijn vriendin heeft het even geprobeerd. Ik heb haar één Ethereum gegeven en ik zeg, joh, doe je ding. Maar die was na 2 maanden ook alweer blut. Dus,
Nee, maar oké. Okay, dus kijk, het was een gechargeerde vraag.
Ja.
Ik zag het ook aan je. En je antwoord was ook heel snel en duidelijk. Mm-hmm. En dat is ook het antwoord wat ik verwacht had. Aan de andere kant moet je het hele handelaspect en hoe dat in elkaar zit. Zo'n OpenSea en Ethereum en wat heb je. Als je dat niet goed begrijpt,
nou,
dan bak je niks van, toch?
Nee, maar sowieso, het is ook heel makkelijk. Het is heel moeilijk om deze wereld te enteren als je er niks van weet. Ik bedoel, ik moest mijn eerste NFT online gooien. Ja, weet ik veel. Het is niet, weet ik veel, een Facebook waar je op een plaatje toevoegen, browsen, hup, klik, uploaden, klaar. Nee, dat is het helemaal niet. Er zit een hele technologie achter die nog niet heel erg accessible is, vind ik dan persoonlijk. Maar ja, dus dan moet je rondvragen. Dat vind ik wel het hele leuke aan die hele Web3-space waar ik het dan over heb, van dat er zoveel verschillende technologieën en expertises bij elkaar komen. En iedereen is ook super behulpzaam in die space. En dat vind ik wel heel erg leuk. En mijn eerste verzamelaar, die heeft mij heel erg geholpen eigenlijk bij elke stap die ik sindsdien heb gezet. Ik ga hem toevallig over een paar weken in Griekenland zien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Want ik heb echt al 1,5 jaar contact met de beste man. Het is een Oostenrijker. Dus maar het is lastig. Het is heel erg lastig om te filteren wat is goed. En waar geld verdiend wordt, zijn natuurlijk ook wel wat shady praktijken zo nu en dan aan de gang. En dat is wel lastig om te filteren. En dat is minder de kunstkant, dat is meer aan die grotere drops, om het zo even te zeggen, waar er 10.000 plaatjes uitgescheten worden door een computer. Superveel bots op af worden gestuurd van, oh kijk, super hip. Allemaal advertentiegeld en wordt gepropt en vervolgens 3 maanden later is het hele team verdwenen met miljoenen op zak. En dat is ook heel veel gebeurd, ja.
Ja, een rockpool noemen ze dat, hè? Volgens mij in terminologie. Ja.
Definitely.
Ja. Goede metafoor is dat, ja. Je voelt het bijna vallen.
Het is verschrikkelijk.
Hoe werkt die machine bij jou? Als in, zeg maar, hoeveel drops doe jij in een jaar? Hoeveel werk breng je uit?
Weinig. Ik ben meer aan het focussen op kwaliteit dan op kwantiteit. Dat is één, ook om een beetje credibility op te bouwen in de zin van, yo, luister, ik ben hier niet om even snel wat geld te verdienen. Ik doe dit al fucking 18 jaar inmiddels. En ik ben gewoon een serieuze speler. En ik heb, dat wil ik ook uitstralen. En daarom ben ik nu feitelijk, het speelt zich heel erg af op Twitter en Discord. Ik weet niet. Sommige mensen in Nederland, of de meeste mensen in Nederland, kennen Discord niet, maar Discord is fucking belangrijk. Mijn Twitter-account is van 4.000 naar nu 44.000 gegroeid in een jaar tijd. Dus ik ben gewoon echt heel erg aan het bouwen en ik wil ook gewoon serieus genomen worden in deze space. Daar doe ik ook wel mijn best voor en niet geforceerd of whatever, maar hoeveel drops? Ik heb nu 56, nee, minder. Ik zit even te denken. Ik denk dat ik iets tegen de 50 beelden online heb gegooid, zeg maar, om het zo even te zeggen.
En die zijn allemaal verkocht?
Ja, altijd.
Hey, en als je zegt, ik ben echt mijn best aan het doen om niet te, hoe zou je het zeggen, te opportunistisch in die scene te staan. Ik parafraseer je nu een beetje, maar ik haal dat er een beetje uit. Maar ik probeer echt te bouwen. Je doet dat dus enerzijds door andere artiesten te helpen.
Zeker.
Niet te veel uit te brengen.
Nee.
Zijn er andere dingen die je doet waardoor je geloofwaardigheid in die scene op peil blijft?
Kijk, weet je wat ik altijd heb gehad? Ik kom natuurlijk uit Hilversum. En ik heb natuurlijk altijd iets heel geks gedaan. Van mensen snapt het niet. Op de middelbare school dachten echt mensen van, Rick, ik zat op het Comenius College, wat best wel een bekakte school is, om zo te zeggen. En er zit die wietrokende idioot die alleen maar zit te photoshoppen. Ik bedoel, om mij heen. Ik moest altijd van online communities hebben. Ook om te leren en om stappen te maken in je vak. En ik vind dat gewoon ook heel erg leuk. Ik vind dat super dope. Van, oh vet. maatje van mij uit Amerika nodigt me uit. En die ken ik dan uit die scene. En zeg je, yo, kom even naar L.A. Nou, hup, ga ik naar L.A. Ga ik daar even 2 weken chillen, bla, bla, bla. Leer weer allemaal dingen. Maar ik vind die hele, zeg maar die... Ja, kijk, je vrienden in je buurt. Ik heb super lieve vrienden. Maar die kies je niet uit. Want die wonen bij jou. Omdat ze in de, of daar ga je mee om omdat ze in de buurt wonen. En zeg maar deze scene, dat is voor mij... Ja, ik vind het gewoon heel erg tof om nu een Discord te hebben. En daar gewoon dagelijks met dezelfde mensen te praten. Waar ik gewoon heel erg mee vibe. En ook veel van leer. Dat vind ik gewoon super tof.
Hoeveel mensen zitten er in die server? Op Discord?
Volgens mij 2000 zoiets.
Oké. Okay.
En die komen van vele landen? Of is dat geografisch wel te pinpointen als US?
Nee. Eigenlijk ook Europa. Dus dat is ook wel leuk. Van, er was zo'n evenement, was met Amsterdam. En een gast uit Polen en een gast uit Marokko. Die kwamen gewoon ingevlogen om met mij te ontmoeten, zeg maar. Dus super dope. Maar VS, ja, VS. Ik zit te denken. Ik denk eigenlijk dat ik meer Europeanen heb dan mensen uit de Verenigde Staten. Ja.
Grappig.
Want ligt dan een deel van de maatschappij te slapen? Want Discord hebben we het vaker over gehad. Die, ja, die komt er vaker langs. Kan jij even uitleggen aan de luisteraar waarom het zo belangrijk is je te verdiepen in wat dat belichaamt, zo'n Discord?
Wat het vet is aan Discord is dat je één... Kijk, je hebt natuurlijk die Instagram en Facebook en whatever. Ik bedoel, ik vind het allemaal heel leuk. Je moet een beetje denken aan de good old MSN Messenger days. Van directe interactie met één bepaald persoon. Gewoon snel meer chatten eigenlijk. Dus gewoon meer dan dat je één keer een update geeft van... Hey, ik ben Rick, ik zit hier nu te eten in een restaurant. En dat je dan alleen maar van die comments krijgt. Oh, leuk. Ja, lekker bezig. Oh, was ik daar maar. Weet je, dat soort kutshit. De interactie is veel persoonlijker. Er is veel meer een dialoog gaande. Dat vind ik overigens ook op dit moment... dat dat op Twitter heel fijn is vergeleken bij Instagram. En je kan op een bepaalde manier... Ik zou niet zeggen fanbase, want ik vind het heel erg raar om te zeggen... heb ik fans? Weet ik niet. Maar mensen vinden mijn werk vet. Om die allemaal op één plek te kunnen updaten met verschillende dingen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Want als je kijkt om je heen... En het is fijner dat die Web3 mensen dat allemaal daar wel op Discord zitten.
Ja.
Als je nu Facebook... Weet je, mensen hebben een Facebook, die hebben een Instagram, die hebben een Twitter en die hebben een TikTok. En het is allemaal een beetje all over the fucking place. En ik vind dat Discord wel lekker... 1 voor de dialoog en 2 voor het gecentreerde. Gewoon alles wat er in die Web3 wereld om mij heen gebeurt, kan ik daar gewoon in flikkeren. En iedereen is er tegelijk van op de hoogte. En dat is gewoon best wel fijn.
Ja, dus het channelt je communicatie met je fans eigenlijk veel makkelijker dan
absoluut,
bijvoorbeeld...
Absoluut, ik kan het aan iedereen aanraden. Of je nou een goed restaurant hebt, of je DJ bent, of een band hebt, of whatever. Maar het is gewoon lekker... Nou ja, je kan er livestreams in doen. Je kan er voice, zoals nu, dat wij met elkaar... afgelopen vrijdag heb ik ook een soort van podcastje in een Discord van een collector van mij gedaan. En dat soort dingen. En dat is gewoon superleuk. En het hoeft niet allemaal professioneel, maar ja, je kan er alles mee. En volgens mij is het een beetje uit de gaming is het gegroeid waar het eerst vandaan kwam. Ja. En ja, ik ben er dus door de Web3 space tegenaan gelopen.
Hoe sta jij tegenover die waardecreatie? Want Web3, Metaverse, NFT's, dat hele pakketje. We hebben het er wel eens over gehad toen we een biertje dronken.
Ja.
Ergens hier in Hilversum.
Ja.
Er gaan de wildste verhalen. Als je rapporten leest van Ernst & Young, McKinsey, dan zou dat 340 miljard binnen de 5-6 jaar.
Ja.
Hoe kijk jij daarna?
Heel veel speculatie. Mm-hmm. Ik vind het ook best wel eng voor mensen. Kijk, als iets een hype is. Kijk, mensen die... Je hebt gewoon... Kijk, als je naar Bored Apes bijvoorbeeld kijkt. Nou, mm-hmm. Iedereen heeft wel van de Bored Apes gehoord. Je bent eigenlijk best wel debiel als je zonder research te doen 3 ton neerlegt voor een plaatje van een aap. En dan maar verwacht dat met je armpjes over elkaar dat 3 keer zoveel waard wordt.
Het klinkt als vrij debiel.
Ja. Het klinkt als heel erg debiel. En dat is natuurlijk heel veel gebeurd. Want op een gegeven moment, ja fuck it. Ik heb ergens nog wat crypto liggen. Of ik ben hier rijk geworden, daar rijk geworden. Ik zie dat Snoop Dogg en Eminem die aap in die videoclip gebruiken. Dus dat zal wel cool zijn, weet je. Dus feitelijk gewoon een nieuwe Lambo. Alleen ja, een Lambo die verandert alleen zo. Of die gaat qua waarde alleen maar extreem naar beneden. Als je hem echt helemaal de kleren in rijdt. Alleen hier hang je redelijk vast natuurlijk aan een muntwaarde of het sentiment van de hele space. Het is natuurlijk super violent in die zin van, ja, ik heb ook sales gemaakt. Toen was Ethereum 4500. Ja, goed, kut dat ik het dan niet op stable heb gezet gelijk. Want nu is diezelfde munt is 1700 waard. Maar ja, goed, dat soort dingen gebeuren. ja, er verliezen gewoon uiteindelijk ook net zoveel mensen als dat er winnen, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Dat zal haast wel. Maar ja, er is wel wat educational. Het is gewoon te labiel, wat mij betreft. En zeker als je op dierenplaatjes gaat wedden, beter niet doen.
En wat moet er iets aan het systeem of aan het construct veranderen om die saturatie en het opportunisme een beetje tegen te gaan? Of
ik weet het niet. Kijk, ja, tuurlijk. Er is weinig kwaliteitscontrole. Waar je net ook al had over die rugpools. Kijk, er zitten natuurlijk mensen achter elk project. Niet bij elk project zijn de mensen bekend die erachter zitten. Kijk, dan moet er in principe al lang een belletje afgaan. Denk ik dan, ja. Als je logisch nadenkt. Nou ja, of dat gaat veranderen, tuurlijk. Ik bedoel, het is super vroeg. En het zal ook echt wel beter worden allemaal. Gewoon de hele scene, daar heb ik echt wel vertrouwen in. Maar je moet wel beseffen van, ik zit alleen maar daar voor de kunst, feitelijk. Van, ja. Ik verdiep me, ik deelneem, of ik zeg maar, ik upload dingen op platforms. Ik heb wat airdrops gekregen en zo. Maar ik ben er vooral om te creëren en om mijn eigen brand uit te breiden, zeg maar. Dus zeg maar wat daar omheen allemaal gebeurt, daar probeer ik me zoveel mogelijk van af te sluiten. Ja. Dat is echt insane.
Dus je vertrouwt echt op de kwaliteit van je werk en ja. de discipline die je net opzonde, de community helpen, precies, niet te veel uitbrengen. Precies. En dan komt het bovendrijven.
Want in die toekomst geloof ik heel erg. En ook in NFT's als membership en ook in NFT's. Nou ja, bijvoorbeeld ik heb bijvoorbeeld een Adidas NFT. Nou, vet. Ik krijg een hoodie met de post. Wanneer was het? 2 weken geleden. Ja, vind ik super dope. Ja, sorry. Oké, dan koop ik wel een NFT van... Wat was het? Dat was nog best wel duur eigenlijk. Van $3000, daar krijg je alleen een hoodie voor. Maar toch, je krijgt er wel wat voor, snap je? En ik denk dat merken en bedrijven... En ja, ik ben ook mijn eigen merk op dit moment. Dus gewoon ook een soort aan klantenbinding kunt doen. En uiteindelijk kan je ook early access geven. Verschillende dingen. Of je geeft hier een voordeeltje bij. Of daar een voordeeltje. Je kan er gewoon alle kanten mee op.
Ja. Ja, je kan als kunstenaar eigenlijk je bijna een soort merchandise imperium om je daadwerkelijke kernwerk heen bouwen. Dat is natuurlijk wel super slim.
Absoluut.
Met die NFT als een soort van lijm die dat allemaal vasthoudt.
Nou ja, het is gewoon een token die bewijst. Kijk, het is niet een of andere ticket die je op Ticketswap zet of whatever of op een andere naam. Kijk, die token is van jou. Jij hebt dit gekocht en je hebt nu ook al apps waardoor je bijvoorbeeld als je een bepaalde NFT oont, is dat de enige manier om een evenement binnen te komen. Ja. Bijvoorbeeld. En dat is best wel vet. Het is zeker super praktisch ook.
Nou, maar dat doet me ook een beetje terugdenken aan die uitzending met Sander Duivenstein.
Duivenstein, ja.
Want dat was een heer en die kwam ons anderhalf jaar geleden uitleggen wat Web3 was. Was interessant. Interessante uitzending. Zeker. Maar zijn theorie was dat die hele tooling en alles eromheen, dat die je de kans geeft om nieuwe verhalen te vertellen. En ja, als het verhaal klopt, dan gaat die tooling voor je werken. Dat hoor ik je ook tussen de lijnen een beetje zeggen. Klopt?
Ja, zeker. Zeker. Nee, ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het gewoon zo vet. Vooral hoe allerlei dingen bij elkaar komen. Weet je, op Instagram zat ik alleen maar naar illustratoren te kijken. Nu fotografie. Zeg maar op kunstvlak. Maar ook de gasten die verstand hebben van crypto. Ik bedoel, ik had nooit een crypto iets gekocht of whatever, weet je. En nu... Nou, ik zou niet zeggen zit ik te handelen, maar ik begrijp het. Weet je, het is gewoon op educatief level is het ook gewoon super interessant.
Wanneer ben je daarmee begonnen dan met dat laatste? Dat handelen in crypto?
Gewoon eigenlijk... ik zou even denken van... Ik heb mijn eerste ding gemint in januari. Ik denk dat ik dat toen een tijd gewoon heb laten staan van wat het is. Ik denk dat ik in augustus of zo een beetje ben begonnen om te spreiden of... dingen op stable zetten en dat soort dingen.
Precies, met een steile leercurve. Het is niet dat je 10 jaar mee bezig bent.
Nee, absoluut niet. Nee, maar ja, je moet wel. Om er verstandig mee om te gaan, moet je wel. En ik vind dat gewoon interessant. Nieuwe dingen leren, nieuwe uitdagingen vind ik gewoon hartstikke leuk. En dat heb ik altijd vet gevonden.
Moraal van het verhaal, lieve luisteraar. Het is nooit te laat om te beginnen experimenteren met al die nieuwe, zoals Rick het noemt, shit.
Ja.
Toch?
Ja. Exact. Exact. Nooit te oud om te leren, inderdaad. Wij hebben ook geleerd in dit nieuwe seizoen. Mm-hmm. We hebben geleerd namelijk om het rubriekje wat we eerst hadden. Weet je nog, in seizoen 3, toen we nog zo jong en frivol en onwetend waren. Zeker. Dat een beetje lucht hebben we eruit gesodemieterd voor dit seizoen.
Ja.
Dan hebben we dan een ander rubriekje voor weer teruggezet.
Te meer omdat Netflix en HBO met niks nieuws meer komt. Dus
exact. De
vijver was leeg.
Iemand moet die content library maar blijven verversen met nieuwe briljante dingen. Nou, dit is onze nieuwe vrucht, de voice note.
En lieve luisteraar, voel je jezelf geroepen om mee te doen in deze poelen?
Zeker weten. Dus als je ergens een mening over hebt, dan kan je dat insturen via een voice note. Maar we gaan nu luisteren naar een toekomstige gast.
In Schokvast wapenen we je tegen de waan van morgen. Maar af en toe gebeurt er iets in het heden waar wij ook van denken, wat moeten we hier nou mee? En dan schakelen we ons brede netwerk aan Schokvast experts in. Zij bieden iedere week knijterscherpe duiding in een voice note van pakweg een minuutje. Of soms iets langer. Met nieuwe stemmen en vertrouwde namen. En met deze week senior docent marketing en consumentenpsychologie en gedragswetenschapper Ronald Voorn. Ronald, dat verbod op vleesreclame in de gemeente Haarlem en Nederland Vleesland. Wat moeten we daar nou in vredesnaam van vinden?
Er is in Nederland nogal wat te doen rondom vlees op dit moment. De gezamenlijke vleesproducenten en hun sponsoren lanceren een campagne met als slogan Nederland Vleesland om de vleeseter te gaan steunen. Die wordt volgens hen namelijk bedreigd, want de weerstand tegen vlees neemt toe. En aan de andere kant is er de gemeente Haarlem die vanwege een GroenLinks-motie alle reclame voor vlees in de openbare ruimte verbiedt. Want de bio-industrie die daarachter zit moet bestreden worden in verband met stikstof en de volksgezondheid. Beide houden zich bezig met het beïnvloeden van gedrag. Maar wie van de twee zal meer effect hebben? Het niet meer kunnen adverteren voor vlees en de discussie daaromheen verzwakt waarschijnlijk de descriptieve norm dat vlees sociaal geaccepteerd is een beetje in Haarlem en de gemeenten die dit gaan volgen. En ja, die gaan er komen en ja, dat kan. Want handelsreclame valt immers niet onder de vrijheid van meningsuiting. En de plaatselijke overheden gaan inderdaad over de openbare ruimte. Als het nou om ideële reclame ging, dan was het anders, begrijp ik. Want dat mag alleen de rechter onder bepaalde omstandigheden verbieden. Interessant wordt het dus als de vleesboeren naar de rechter te gaan om het verbod in Haarlem. En aanvoeren dat hun campagne van ideële aard is en dus niet verboden mag worden. Tot dat moment is Nederland echter in verschillende gemeenten even toch geen vleesland. En dat is eigenlijk jammer, want die slogan is zo injunctief, oftewel dwingend en te slecht, dat die bij vele Nederlanders tot psychologische weerstanden gaat leiden en waarschijnlijk juist het flexitarisme zal bevorderen. Ze zongen het immers al. Nederlanders schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in hun waarde.
Zo.
Ja,
ik heb
ja,
er trek van gekregen, Joris.
Ja, het was even heel bijzonder hoe ook een andere gast hier geweest was. Willem Albert Bol.
Ja.
Die ging ook tekeer over dit ding.
Ja.
Ja, en dan werd de
ja, op LinkedIn. Ja, dat heb ik ook gezien.
Vrijheid
ja.
van meningsuiting werd erbij gehaald. En dat soort dingen.
Nou ja, ik ben wel blij dat Ronald overigens toekomstige gast heeft. Binnenkort komt hij praten.
Hele interessant. Kijk ik nu al naar uit.
Dat hij even heeft uitgezocht of dat nou juridisch wel kan of niet. Ja, ja, ik vind het allemaal een beetje... Weet je, zulke symboolpolitiek. Weet je wel, er gaat geen hond minder vlees van eten hoor. Echt niet.
Bij mij kan die onder het kopje city marketing greenwashing.
Ja, ja nee, 100%.
Een of andere knakker die gezegd heeft, als we dit gaan roepen, dan is onze stad heep.
Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er binnen de gemeentegrenzen van Haarlem aan veehouderijen gewoon mag blijven doen wat ze doen.
Mag de slager dan ook niet zeggen dat de Slavink, of heet dat zo, dat die in de uitverkoop is? 4 voor 3 stuks.
Nee, dat moet je dan waarschijnlijk de slaaslavink noemen of zo. Dat je daar een leuke vegetarische toespeling op maakt. Eigenlijk is slaavink al een vegetarische toespeling.
Maar ik ben overigens niet voor minder vlees en zo. Hè?
Nee.
Ik ben tegen megastallen. Ik ben echt tegen hoop.
Mij hoef je niet te overtuigen, Joris.
Maar ik ben ook tegen al die betutteling.
Ja, voor je het weet staan zie je met dan wel tractoren, dan wel geitenwolle sokken voor de deur.
Ja,
dat moeten we niet hebben. Ik wil me graag mensen blij maken.
Jongen, ze staan daar op de hoek, hè?
Ja, dat weet ik.
Maar er staat gelukkig een tank naast.
Een tank.
Ja, maar wat anders.
Ja.
Ik vond het wel interessant. Wat zegt hij nou gewoon dat dit wel eens contraproductief zou kunnen zijn?
Ja, omdat hij zegt met name over die slogan Nederland Vleesland. Dat is een hele dwingende toon. En in reclame werkt dwingen, werkt niet. Dan moet je veel subtieler doen. Ik heb van weinig dingen verstand, maar van reclame weet ik redelijk veel af, zoals je weet. Dus dit gaat niet werken. En dit is ook typisch een campagne voor van een branche. Die maken altijd dit soort dingen.
Maar ging het Haarlem nou om die campagne of om alle vormen
van
reclame?
Nee. Ronald verbindt die twee dingen met elkaar. En die hebben natuurlijk een hele duidelijke... Ja, dat zijn gewoon de twee kanten van het hek natuurlijk. De ene zegt iedereen moet alleen maar courgetten eten en vleesvervangers. En de andere zegt als het niet heeft geleefd, dan hoeft het niet op mijn bord te liggen. Dat zijn eigenlijk een beetje de twee kanten van dit hele speelveld.
Ik vind het allebei stom.
Het is ook allebei stom, maar doorgaans aan de kanten van een discussie vind je doorgaans niet de meest slimme mensen. Maar goed, dat terzijde. Ik wil het even hebben over mijn persoonlijke fascinatie.
Zeker.
AI-kunst. Dat heeft me een beetje gegrepen de afgelopen zomer.
Ja.
Nou ben ik lang niet zo getalenteerd als onze gast, Rick.
Maar jij moet hier een mening over hebben. Er zijn in het afgelopen jaar, ik weet niet hoeveel tools op de markt geduwd. Ja. Van DALL-E tot aan Midjourney tot aan, nou, noem het allemaal op.
Ja.
Waarmee eigenlijk iedere boerenlul, en ik wijs nu op mezelf, door middel van tekstinput beelden kan genereren. Ja, en Joris wijst ook op mij.
Ja.
Ik vond mooie plaatjes hier gemaakt.
Ja, maar het bizarre is dat het heel snel mooi is. Ja. Die software die kan iets heel snel mooi maken. En dat is gewoon eng. Dat is echt intimiderend.
Voor wie dan? Voor wie is dat eng?
Nou, ik denk voor ons creators dat het best wel... Ik sta er gewoon neutraal in. Ik vind het hartstikke vet dat er wat nieuws gebeurt. Of het mij ooit kan vervangen, ik denk het niet. Maar... Er zijn mensen die er echt best wel streng op tegen zijn. En vooral in die scene waar ik actief ben, heb je echt wel van die illustratoren die ze echt gewoon haatdragend uiten op Twitter, zeg maar al. Van, yo, gast, dat is met AI gemaakt. Ik ben nu overigens, dus even van, ik heb me een bronbestand van mezelf vrijgegeven waar andere creatieven mee kunnen spelen. En daar heb ik ook AI-entries van. Maar ik ben dus benieuwd, van ik moet straks 3 winnaars gaan aanwijzen. Ik denk dat ik best wel bevooroordeeld daarin ben. En dat ik eerder een handgemaakt ding ga kiezen dan een AI inzet.
Ga je het zien?
Ja. Ik zie het wel heel snel. Ja, ja? Er zit echt zo'n goor filtertje overheen. Ja, het is echt...
Ja, het mist nog een bepaalde... crispiness.
Dat is het. En daardoor kan je het snel herkennen. Maar als mensen AI als tool gebruiken, dat vind ik wel weer heel vet. Dus dat ze het gebruiken en daarna dat ze er daarna weer andere dingen mee gaan doen. Ik bedoel, ja, er zijn ook mensen die met stokbeelden, fotografie of filmpjes werken. Dus hoezo zou je niet AI als een soort van stokachtige asset kunnen gebruiken?
Ja, ik heb hier heel lang over na zitten denken wat dit nou is. Of het nou... de kwast is waarmee je verft. Of het nou de verf zelf is. Of het de kunstenaar zelf of de hand is. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie. Het is met name dan. En dan ik ben een reclamemaker. Hè, ja. Dus ik benader dat even vanuit mezelf. Het is met name voor ons. Voor mijn creatieve team. Een hele nuttige brainstorm buddy. Dus als je even vast zit. Dan ram je er wat tekst in. Ja. Dan kijken wat eruit komt. En dat kan dan weer tot een origineel idee leiden.
Zou jij het ooit als campagne gebruiken?
Je hebt wel sommige merken die dit al hebben gedaan. William Lawson's volgens mij. Of James. Dat andere whiskymerk. Ik zou het nooit gebruiken als eindproduct.
Oké.
Okay. Als tool dus.
Precies.
Ja. Ik zou het gebruiken als ingrediënt.
Eigenlijk zou je dus, precies. Je menselijke creërende capaciteiten zou je enhancen met de tool.
Ja, alleen ik denk wel, maar dat is misschien ook een vraag aan Rick. Rick, je begon net je verhaal met, voorheen werden we eigenlijk, als je iets met Photoshop deed, ja, dat werd eigenlijk niet serieus genomen. Ik kan me wel voorstellen dat deze tool, want het is eigenlijk ook gewoon een tool, zich dusdanig weer doorontwikkelt.
Ja.
Dat zich dan weer tot een bepaald niveau van kunstzinnigheid of waardering in de kunst zien ontwikkelen.
Dat zal zeker. Maar je hebt het natuurlijk ook gehad met de komst van de digitale camera. Dat vonden fotografen ook vals spelen.
Exact.
En dat is nu ook een beetje zo. Dus ja, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik denk dat we dat daar over 5 jaar misschien een objectief antwoord over voor kunnen hebben. Maar nu, het is natuurlijk ook een beetje de early phase nu. En ik speel er zelf ook wel eens mee. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd. Gewoon omdat ik benieuwd ben. Ik heb niet de ambitie om er echt iets vets van te maken. Maar ik heb wel zoiets van, nou vet, als ik daar gewoon vette texturen mee kan maken. Misschien kan ik die dan weer in mijn 3D-programmaatje gooien. En daar zo een nieuwe workflow mee inbouwen. En dat vind ik wel heel interessant.
Vind je dat een kunstenaar een soort van verplicht is aan zijn publiek om te vertellen wat er echt is? Tussen aanhalingstekens, want wat is echt dan eigenlijk? Wat er AI gegenereerd is en wat er door jouw handen gegenereerd is. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik vind wel dat het gezegd mag worden wat voor tool je gebruikt. En ik vind niet dat kijk, het moet niet de opinie over een werk aanpassen, vind ik. Iets kan in AI net zo vet zijn. Ik heb in die contest, de eerste entry, ik denk, goed, fucking snel doet die gast dat, joh. Het zag echt briljant uit. Maar het was AI. En toen dacht ik, kut. Ja. Maar meer van, ik vond het jammer. Want als het handgemaakt was, dan had ik het veel vetter gevonden. Nou, dat sentiment. Ja,
en sterker nog, ik kwam laatst een website tegen die claimde dat ze van platte tekeningen 3D-renders konden genereren. Maar die zijn dus ontmaskerd omdat ze daar hele goedkope makers uit waarschijnlijk India, Bangladesh, noem het op. Ja. Die gewoon die opdrachten lieten uitvoeren.
Ja.
Dus je dacht dan, ik upload het plaatje en dan krijg ik het van een computer terug. Maar dat duurde dan wel heel lang. En dat hebben ze even uitgezocht. En er zat gewoon iemand in New Delhi de dingen in elkaar te klussen. Ja, het is heel...
Doelheiligd al een misleggen.
Schimmige markt.
Wat doe je nog in Nederland?
Ik hou van Hilversum. Ik heb een kindje. Mijn oma van 97 woont hier nog. Mijn zusje woont hier nog. Mijn ouders wonen hier nog. Ik had vroeger heel erg de American Dream. Maar ik ben erachter dat het zo'n verknipt klote land is. Vooral politiek gezien.
Ik ging voor COVID nog wel elk jaar minimaal een maandje naar Amerika. Ik hou echt heel erg van LA. Dat vind ik gewoon echt. Ja, dat is gewoon een beetje mijn vibe daar bij het strand. Wel, downtown is minder. Maar ik reisde voor COVID gewoon heel erg veel voor mijn werk. En dat was gewoon leuk. En dat was dan omdat ik dan ambassadeur was voor Adobe, maar ook voor HP, zeg maar. Dus ik werd naar al die conferences gevlogen. En meestal plakte ik er dan een paar dagen vast. Ja, en dat was gewoon hartstikke lekker. En ik heb nu gewoon leuk mijn kindje hier. En ja, die kan hier heerlijk opgroeien.
Je bent ook een natuurmens, hè? Ik zag je hout hakken in een filmpje.
Godverdomme.
Ja, joh, dat staat allemaal doen onze online. Research, het is wel open maat.
Dat is bewijs. Ja. Nee, dat is Amerikaanse marketing.
Ik had ook kunnen zeggen.
Ik hou heel erg veel van de natuur. Ik ben vroeger mijn opa, die had een huisje op Ameland. Dus daar gingen we feitelijk elke vakantie naartoe. Mijn ouders waren niet heel reislustig dat we gingen vliegen en zo. Dus we hielden altijd dicht bij huis. En dat was of Limburg of Friesland meestal. En Friesland was dan altijd Ameland. Veel inspiratie hou ik daar ook zeker vandaan. Vooral qua kleuren en hoe bijvoorbeeld verschillende elementen kleuren kunnen aanpassen. Dus dan heb je het over licht, lichtval, dat soort dingen. Of erosie. Dat vind ik gewoon allemaal hartstikke interessant. Maar dat hoort gewoon een beetje bij het observeren. Maar ik ben niet iemand die met een rugzak een paar weken op avontuur gaat. Dan word ik gek.
Nee, maar het fenomeen textuur.
Zeker.
En dat zie je ook in je werk, weet je wel. Daar speel je ontzettend mee.
Zeker. En ik merkte vooral dat in de tijden van COVID, toen ik eigenlijk niet meer kon reizen, want ik had best wel veel dingen staan. Welk jaar zaten we in 2020, toch? COVID.
Ja.
Begin. Ja, zo. Heb ik kwijt. Dat ik echt wel gewoon voor mezelf mijn eigen realiteit en natuur probeerde na te bootsen eigenlijk. Dat ik daar toch wel veel uithaalde qua inspiratie. En dat toen ineens niet meer kon. En ja, weet je, ik ben ook echt heel erg een stadsmens. Maar het is hier Hilversum, vind ik gewoon lekker cozy. Het is dicht bij Amsterdam. En superveel natuur. Dus ik kan met mijn kind, loop ik 500 meter. En dan sta ik in het bos. Of andere 500 meter sta ik op de hei. En dat vind ik gewoon heerlijk.
Mm-hmm.
Lekker low-key. En ik heb een online vak wat je feitelijk overal kan doen. Dus waarom zou je aan de andere kant van de wereld gaan wonen? Terwijl je hier nog al je middelbare schoolvrienden ook hebt, bijvoorbeeld. Echt ik wel waarde aan, ja. Dat soort dingen.
Mooi.
Ja.
Heel mooi.
Ja, gevoelig.
Wij proberen ook altijd met een gevoelige noot
de blessuretijd van Schokvast in te gaan. Ja.
Ja. Ik heb nog. Ik weet dat als je nou. Wat vind je eigenlijk van het reclamevak? Reclame mensen.
Oh, hou op.
Sorry, Mark.
Nee, ja, verschrikkelijk. Ik heb altijd ambitie gehad.
Neem even een stapje terug nu.
Nee. Ik vind het niet verschrikkelijk. Maar ik vind dat iedereen in de reclame zichzelf wel behoorlijk serieus neemt.
Oh, dat is 100% waar.
Nee, maar dat. Het is altijd wel een beetje een haantjescultuur. En zeker, kijk, als je daar als freelancer. Kijk, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me vereerd moest voelen om met die mensen te werken. En het was feitelijk eigenlijk dat ik nu pas denk van, fuck, eigenlijk had het andersom moeten zijn. Die mensen moeten blij zijn om met mij te werken. En dat was het altijd een beetje. Daarnaast heb ik ook fantastische mensen in de reclamewereld leren kennen. Don't get me wrong.
Zou dat ook een adviesje zijn wat je een 16-jarige nu zou geven? Neem jezelf de komende 20 jaar niet te serieus?
Ja, ik neem mezelf ook niet zo serieus. Maar dat helpt je wel. Ja. Dat denk ik wel. En dat houdt je lekker vrij in je kop. En gewoon lekker go with the flow en kijken. Een beetje van het leven genieten. Denk ik. Ja, dat klinkt heel erg.
Nee, maar het is een mooi einde, denk ik.
Oké.
Ja.
Ik denk dat we een heel mooi, harmonieus einde. Dus reclame is kut en geniet van het leven. Maar neem jezelf niet zo serieus.
Ja.
Dat is een beetje oplossend.
Mooi, hè?
Ja.
Maar kan jij er wel mee?
Ik kan er wel mee. Nee, want ik ben namelijk helemaal met. Ik voel me dan toch weer gedwongen om mezelf te gaan verdedigen. Terwijl ik mezelf niet eens zie als reclamejongen. Er is iets heel geks in de reclamewereld. Want je hebt klanten die willen heel graag reclame mensen zijn. Reclame mensen die willen heel vaak kunstenaars zijn. En die fietsen continu in elkaars
vaarwater.
Ja. Dus als je op een set staat met een klant, dan wil die altijd wat zeggen over de kleur van het jasje.
Ja.
En de account manager van het reclamebureau, die wil een mening hebben over het muziekje wat er gebruikt wordt. Terwijl als iedereen zich nou gewoon gericht op wat hij moet doen, namelijk reclame mensen moeten bezig zijn met één ding, dat spulletjes verkopen aan iemand die daar eigenlijk niet op zitten te wachten. En dat bij voorkeur doen met enigszins esthetisch mooie dingen. En die esthetisch mooie dingen worden doorgaans gemaakt, niet door reclamemakers zelf. Dus in principe is de reclamemaker of de kunstenaar een tool van de reclamemaker. Die moet je ook met een beetje respect behandelen. Dat is mijn mening. Maar hey, weet je, wie ben ik? Ik ben ook niet zo belangrijk. Rick, dank. voor je komst naar de studio. Mocht je als luisteraar nou benieuwd zijn naar het werk van Rick, dit staat allemaal netjes in de show notes, dat kun je allemaal zien. Kom snel een keertje terug.
Top.
En heel veel succes met alles wat je gaat doen.
Hartstikke bedankt en dankjewel dat ik mocht komen.
Graag gedaan. Joris.
Ja?
Ik heb nog een verhaal. Ook over een kunstenaar. Weet je nog? Uit Denemarken.
Ja. Die man die daar heel snel geld ging verdienen.
Ja, die ging heel snel geld verdienen. Dus als jij nou heel snel dan ook de andere dingen gaat doen, dan maak ik dit even af. En dan zie ik jou straks in de kroeg. Goed idee?
Dat zou.
Dag. Ja, want die Jens Haning, die Deense kunstenaar uit Denemarken, dat is vaak met Deense kunstenaars, die ging voor een Kopenhaags museum aan de slag. Hij kreeg een opdracht om een thematisch schilderwerk te maken. Het moest namelijk gaan over geld. En Jens die vroeg het museum om zo'n slordige 70.000 aan bankbiljetjes. 70.000 euro's. Die zou hij gaan gebruiken om dat kunstwerk mee te vullen. Althans, dat was zijn verhaal richting het museum. De verrassing was dan ook groot toen er helemaal niks anders dan 2 lege witte doeken ingeleverd werden door de Deense kunstenaar. Hij noemde het werk Take the Money and Run. In een e-mail aan het museum schreef Haning dat het geld niet gestolen was, maar dat hij het zelf houdt in naam van de kunst. Het armlastige museum was niet geamuseerd, maar stelde het werk, inclusief de e-mail, toch tentoon. En wat Haning met dat geld deed, is overigens niet bekend. Dit was Schokvast voor nu. Nalezen doe je op schokvast.nl. Mijn naam is Mark Schoones en tot de volgende aflevering.